Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering.
Polygon Seahorse Podcast.
Welkom bij de 47e aflevering van de Polygon Seahorse Podcast. We zitten in onze gloednieuwe studio met Vic Verlinde. Eigenlijk heel symbolisch ook wel een beetje, Vic, want de allereerste aflevering van onze podcast hebben we met u opgenomen. En nu zit jij ook onze allereerste gast in onze gloednieuwe studio. Dus dat is heel tof. Hè. Welkom, Vic.
Dank u wel. Ja, dat klopt zeker en vast. Ja.
Voor de mensen die Vic niet kennen, Vic is een van de bekendste en de meest gewaardeerde wrakduikers van België. Is een vaste waarde in de wrakduikwereld. Maar ik zeg letterlijk wereld, want Vic, jij bent uiteindelijk ook te gast vaak in over heel de wereld voor lezingen te geven en dergelijke. Dus we zijn eigenlijk heel blij dat je de tijd hebt genomen of tijd wilde nemen om bij ons hier te gast te zijn. Dus hartelijk dank.
Het is heel vriendelijk van u om mij uit te nodigen.
Het voorstel dat ik deed om een keer wat meer bij ons langs te komen, dat vond jij op zich wel een goed idee, want je hebt wel gigantisch veel verhalen. Je hebt heel veel artikelen geschreven ook rond alle expedities, alle wrakduiken die je gedaan hebt. Zo ook een aantal verhalen over wrakken in de Noordzee. En daar gaan we het vanavond of vandaag in deze aflevering over hebben. We gaan het hebben over de Tubantia en wel eigenlijk over het geheimzinnige, het mysterieuze goud van de Tubantia. Dus Vic, jij hebt een aantal foto's geselecteerd en op basis daarvan ga je dan een stukje het verhaal doen. Hè?
Ja, dat klopt. Eerst en vooral de Tubantia, dat was een groot passagiersschip. Het was gebouwd in 1913. Dus voor de Eerste Wereldoorlog. En het was gebouwd voor de Koninklijke Hollandse Lloyd, dus een Nederlandse rederij. Het schip was 170 meter lang en 21 meter breed. Het was heel luxueus ingericht. Ja. Je ziet hier een foto van de buitenkant natuurlijk.
Ja. Hij heeft wel weg van een Titanic tot daar.
Het was dus echt ook een luxe passagiersschip. Dus om die vaart naar Zuid-Amerika, Argentinië vooral te doen. En het was van stapel gelopen in maart, geloof ik, 1913. Het had dus al een aantal vaarten gemaakt. Maar dan is de oorlog gekomen.
Ja.
Maar die oorlog, dat was eigenlijk... Nederland die was nog neutraal. En we kunnen misschien eens verder gaan in de beelden. En ook nog een beetje het interieur van het schip laten zien, want je ziet, dat is nu een van de leeszalen. Dat was dus heel luxueus ingericht met prachtige meubels in tek en mahonie. Als we nog verder gaan om nog enkele beelden te laten zien, dit was bijvoorbeeld de eetzaal eerste klasse.
Ja.
En je ziet, dat was dus gebouwd met een verdiep, waarop boven dus het orkest kon zitten, die s'avonds muziek speelde.
Ah ja, inderdaad, dat zijn muzikanten die daar zitten. Dat had ik zelfs nog niet gezien.
Dat was echt voor de belangrijke gasten aan boord, eerste klasse passagiers, de mensen dus met echt veel geld. Je ziet dat dus ook aan de inrichting, de tafels die heel mooi gedekt zijn met zilverwerk en kostbare porselein en zo. Dus het was een heel luxueuze bedoeling eigenlijk.
Ja, ja.
En hier zie je, dat is dus een foto van de Tubantia als hem wegvaren is.
Mm-hmm.
En linksboven zie je dus een foto van de kapitein. Dat was kapitein Weitzma. En dus in 1916 was de Tubantia uitgevaren vanuit Nederland om naar Argentinië te varen, naar Buenos Aires. Hij had dus 83 passagiers aan boord. Alhoewel, er konden er meer dan 1000 mee varen.
Dus 83 was... tegenover 1000.
Ja, ja, ja. Dat was dus omdat het oorlog was, ja, waren er dus maar weinig passagiers.
Enkel de rijke mensen waarschijnlijk die dan op die moment de kans en de mogelijkheid hadden.
Ja. Inderdaad. Ja. Dus, er waren dus wel een aantal belangrijke mensen en zo aan boord. Er waren ook 300 bemanningsleden aan boord. En het schip is dus s'avonds uitgevaren. En het ging voor anker nabij het lichtschip Noordhinder. En het schip, het verhaal gaat is dat het schip aan boord het goud had van de Duitse keizer.
Okay.
Dus Nederland was neutraal. En de keizer die had dus met de geheime dienst een operatie in gang gezet om goud in bolle kaas in Zwitserland te stoppen en die aan boord te brengen van de Tubantia om het zo naar Zuid-Amerika te smokkelen.
Mm-hmm.
Want de keizer, keizer Willem II, als ik me niet vergis, die had ook wel het idee dat hem de oorlog kon verliezen. En dus dan wou hem ook zijn kapitaal veiligstellen.
Mm-hmm.
Nu, maar de Duitsers die hadden eigenlijk ook wel vernomen dat de Engelsen regelmatig inspecties deden op schepen die naar Zuid-Amerika gingen. En de Tubantia die was in het verleden al een paar keren tegengehouden en hadden ze dus ook goud en kostbaarheden van het schip van boord gehaald in Engeland.
Ja.
Dus het verhaal zegt eigenlijk dat de Duitsers op het laatste vernamen dat de Engelsen toch inspectie gingen doen en hebben het schip zelf getorpedeerd.
Uh-huh.
Dus, en dat was een grote goudschat, we spreken dus van 13 ton. Dat was natuurlijk een omvangrijke partij, uh-huh. Dat was heel, heel veel geld, ook in die tijd natuurlijk. Uh-huh. En als het schip dus voor anker lag bij de Noordhinder, s'avonds dus, het was donker, want er was ook wel een beetje mist. En dat was ook een van de redenen waarom dat ze daar voor anker gingen, want dat was eigenlijk nog niet lang vertrokken.
Mm-hmm.
En ook voor de mijnenvelden daar in de buurt.
Oh, ja.
Dus daar hadden ze ook schrik van. En het schip was, ja, het was neutraal, Nederland was neutraal. Het schip was heel goed verlicht. Met een grote plaat met de naam op, Tubantia, met lampen erop. Dus het was eigenlijk heel goed zichtbaar. Ook om te laten weten, ja, wij zijn neutraal en, ja, en wij liggen hier. Ja. Maar toch om 3 uur 's nachts of zo, heeft dus een duikboot, de UB-13, die heeft een torpedo afgeschoten. En die heeft dus het schip laten zinken in korte tijd eigenlijk.
Ja. Ja.
Het is nog wel een tijdje blijven drijven. En dus mensen zijn in de reddingsboten kunnen gaan en zijn iedereen is gered geweest.
Ja. Is er geweten wat de aanleiding was uiteindelijk? Waarom dat er dan toch getorpedeerd is geweest?
Eigenlijk niet. Normaal zouden ze dat niet mogen doen, want Nederland was neutraal.
Ja.
Duitsland die heeft naderhand dat ook betwist.
Mm-hmm.
Maar ze hebben in een van de reddingsboten fragmenten gevonden van die torpedo. En dat was dus een Schwarzkopf-torpedo van Duitse makelij. En ja, dan konden ze niet meer van tussen. Ja. En ze hebben dus jaren later hebben ze de schadevergoeding moeten betalen voor het torpederen van de Tubantia. Ja. Maar dan was er natuurlijk het verhaal van het goud.
Ja.
En dat was eigenlijk een Engelse majoor, CP. Dat was eigenlijk iemand die... Dat was een piloot. Dat was een beetje een oorlogsheld ook. En die had van een Duitse spion, ex-spion, vernomen, dus dat die goudschat
in dat vrak zou zijn.
In het Tubantia zou zitten. En dan zijn er natuurlijk, die had dan een deal gesloten met een bergingsmaatschappij. Maar er waren nog andere bergingsmaatschappijen die er ook van hoorden, van die schat. En dat was dus eigenlijk, het was eigenlijk een Franse maatschappij die de eerste keer het wrak gevonden heeft.
Mm-hmm.
Want in de tijd, ja, je weet ook, dat was allemaal niet zo gemakkelijk. Er was geen sauna, dat was dus dreggen en totdat je dus een wrak had. En dat was het verkeerde wrak. En, okay. Maar die hebben het uiteindelijk kunnen lokaliseren. Maar dan kwamen er dus natuurlijk nog andere brengingsmaatschappijen. En dan was dat er al een beetje een oorlog boven de Tubantia. En, maar feitelijk... De belangrijkste maatschappij die erop gewerkt heeft, dat was al een aantal jaren later, dat was een Italiaanse maatschappij, Sorema.
Mm-hmm.
En die hebben ook dus in de werkelijkheid het goud van de Egypte, dat was een ander passagiersschip, ergens in Franse wateren, hebben die dus boven gehaald, van hier 100 meter diep, dus die waren echt heel bekwaam. Maar natuurlijk, die mensen die werkten in een tijd, dat was nog met dus helmduikers.
Ja.
En een helmduiker, die kon bijvoorbeeld niet, zoals nu, een sportduiker penetreren in het wrak.
Nee.
Dus wat hij deed, met springstoffen, die blazen gewoon dat wrak open.
Ja.
En ja, dus dat is ook de reden waarom dat het wrak van het tubaasje eigenlijk zwaar vernietigd
is. Uiteindelijk,
ja.
Zijn daar... Zijn eigenlijk alle opvarenden gered kunnen? Het waren er maar 80.
Alle opvarenden zijn gered geweest. Okay, en ook alle bemanningsleiders. Gelezen heb in je archieven en zo.
Okay,
dus goed. Omdat er nog een tijd blijven drijven is. Ze hadden ook...
Ja.
Dus als ze voor anker gegaan zijn, hadden ze de reddingsboot al buiten boord gedraaid.
Ah, ja.
Omdat de kapitein wist, het zou toch kunnen gebeuren als ze ons torpederen of zo.
Mm-hmm.
En, maar bijvoorbeeld, het was 3 uur 's nachts en de tafels stonden gedekt in de eetzaal met snijbloemen erop en alles erop en eraan voor 's morgens, voor het ontbijt en zo.
Ja.
Dus dan hebben ze hem toch echt de grond ingeboord.
Ja. We zullen eens naar de volgende foto kijken.
Ja, absoluut.
De bel. Hè?
Ja, dat is dus de scheidsbel van de Tubantia. Die is niet door duikers gevonden, maar door een visserschip.
Ah, ja.
Ik denk ook ergens in de jaren 30 of zie je het, die heeft hij met een sleepnet. En die bel die zat daarin. En...
Echt toevallig met een sleepnet?
Ja. En die bevindt zich dus in het museum in Amsterdam.
Ja.
Het Schijfvoort Museum.
Ja.
En dat is een foto die ik dus vandaar gekregen heb.
Ja.
Nu, dat is een foto van de U-boot, van de UB-13. Dus links ziet je hem daar liggen. Dus dat waren geen echt grote...
Nee, helemaal niet.
Dat waren dus kleine... Ja, dat was dus Eerste Wereldoorlog nog. Echt allemaal een beetje primitief, voor te zeggen.
Ja.
Maar ja, hij heeft hem toch in de grond ingeboord. Dus, En dan zien we hier, dat is een foto van... dat is eigenlijk het team van die Italiaanse bergingsmaatschappij van Sorema.
Ja. En die hebben toch... Blijkelijk toch wel iets in hun handen dat toch wel op goudstaven lijkt.
Ja. Maar dat zijn dus foto's die genomen zijn toen ze het wrak van de Egypt bezocht hebben.
Okay, ja.
En daar hebben ze dus echt goudblokken en goudstaven uitgehaald en zo. Maar van de Tubantia is niet geweten of dat ze eigenlijk daar goud gevonden hebben.
Mm-hmm,
maar die mannen, dat waren ook die andere bergingsmaatschappijen. Als er zo 6 bergingsmaatschappijen boven dat wrak gaan liggen, dan moet je toch gewoon beginnen... Denken dat ergens waarheid in zit. En hij heeft er misschien wel iemand het goud eruit gehaald, zonder dat er iets...
Iemand anders iets van wist. Of,
Dus dat is iets dat we eigenlijk niet kunnen weten. Als ik erop gedoken heb, dan heb ik daar geen goud gezien.
Spijtig genoeg. Ja, natuurlijk. Maar dan nog, stel dat je dat zou vinden, ik denk niet dat je daar dan... met een doosje vol goud zomaar naar huis kunt vertrekken. Ik denk dat er dan op een gegeven moment wel de nodige instanties...
Misschien wel.
Of je misschien één keer kunnen... Ja, één keer. Ja.
Maar inderdaad, natuurlijk zo'n veiligheid, dat zou natuurlijk...
Nee, absoluut.
Maar het verhaal natuurlijk op zich, want er is dus ook een... we kunnen misschien eens verder gaan op de beelden ook. Er is dus ook een boek, hè. Dus de schat van het... er zijn meerdere boeken over geschreven. Maar dit is wel het bekendste, de schat van de Tubantia, Léon Spéard. En die doet dus helemaal uit de doeken eigenlijk. En misschien heeft hem natuurlijk ook wel een deel gefantaseerd erbij. Om het boek was spannend te maken. Misschien. Maar het verhaal op zich is natuurlijk wel heel speciaal.
Het is echt op de waar gebeurde feiten gebaseerd.
En er zijn dus 6 bergingsmaatschappijen die erop gewerkt hebben. Maar dat is dus bewezen. Dat is dus niet gefantaseerd of zo. Dus er moet toch wel ergens iets geweest hebben. Want die mannen zoals Sorema en zo, die gingen daar niet. Dat was een
die doen dat niet zomaar, hè? Tuurlijk.
Dat is een serieuze investering. Als je daar een schip naar daar brengt en duikteams en dergelijke. Mm-hmm. Dus dat kost allemaal geld.
Absoluut. Ja, en het spreekwoord van waar rook is vuur, dat is dan in dit geval waarschijnlijk wel zo geweest. Hè. Er zal wel iets links of rechts van genoteerd geweest gestaan, dat ze toch ergens konden zeggen.
Ja, het was zo dat vooral de ruim 4, daar zou het dus het goud hebben ingezeten.
Van die kaasbollen op zich, daar zal niet veel meer van over geweest zijn.
Dat
dus
is het natuurlijk,
moest er wel echt gewoon gelegen hebben. Hè.
Ja, absoluut.
Ja.
Natuurlijk, toen wij er bijvoorbeeld kwamen, was het schip echt zwaar beschadigd en zo. Maar die mannen die waren toch wel grondig, denk ik. Dus als het erin zat, dan heeft iemand van die maatschappij hem uiteraard gehaald. Daar moeten we niet aan twijfelen. Ja. Dus.
Maar hebben die dan ook niet de plicht om dat dan openbaar te maken of te melden? Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
Ja, dat is... In principe wel, maar je weet, op de zee, en zeker in die tijd,
tuurlijk.
Dat was ook 35 mijl uit de kant.
Dat is de...
Wie ging dat controleren? Exact, wie weet wat je daar aan toe bent?
Wereld apart uiteindelijk. Hè?
Voilà. En die varen naar een andere haven, wat ga je daar...
Het blijft bij vermoedens.
Die laten geen blokje liggen, ook niet, als ze het echt vinden. Hè.
Het blijft uiteindelijk bij vermoedens en veronderstellingen.
Ja, voilà.
En dat maakt inderdaad het feit dat het het geheimzinnige goud van de Tubantia genoemd wordt.
Voilà, dat klopt helemaal,
Een foto van u met uw duikmakker.
Ja, met een duikmakker, dat was Frank de Buijder in de tijd. Dus wij hadden van het... ik had dus die boeken lezen en zo, en ik raakte echt geïnteresseerd in dat vraag, dus ik wou erop gaan duiken. En ik wist, er was een team uit Limburg eigenlijk, maar die hadden een boot gekocht, de Blankenheim. En dat was eigenlijk een schip, dat wist ik toen nog niet. De Blankenheim, dat was een reddingsboot geweest. En die was ook betrokken geweest bij de redding van de opvarende van het Tubantia. En die mannen dan zoveel jaren later, dat was dan in 1991 of zo, hadden die dat schip een jaar ervoor of zo gekocht. Dat was dus echt, een schip van 80 jaar oud of zo. Ik zeg nog maar niet, of 90 jaar oud. Ja. Toen al. En die gebruikten dat voor op de Noordzee te duiken. En dan waren er verschillende bij, onder andere Yves Pijperstraat, die de Dive Star later gekocht heeft.
Mm-hmm.
Die was erbij. Er waren er nog ook mannen van het rescue-team, van de reddingshelikopter, waren er verschillende bij. En ik had er contact mee genomen, omdat die dan een boot hadden om zo ver te gaan, want het ligt 35 mijl
aan de kust. Ja, dat is al wel even, hè. Ja.
En ik ben dan uitgenodigd geweest op de basis daar in Kokzijde voor een barbecue. En dan hebben we dat besproken en zo. En dan gingen we dat op een bepaald weekend doen. En dan, dat was in 1991, hebben we dan in september 1991, hebben we een datum vastgelegd. En dan zijn we dus om 2 uur 's nachts vertrokken, want dat schip dat liep maar 7 mijl. En vanuit Nieuwpoort was dat nog een heel eind verder, dat was meer dan 35 mijl. Dat was misschien tegen de 45 of 50 zo, want dat is dus schuin weg. En dan hadden we dus verschillende posities. Maar die klopte niet natuurlijk. We hebben daar dan ontzoken geweest, maar we konden die niet vinden. Maar dan kwam er dus een visser aan, dus een offshore boot. En die heeft ons eigenlijk gezegd, hier in de buurt ligt een heel groot wrak. Waarschijnlijk is het dat. En dan hebben we daar gedoken en dat blijkt dus werkelijk...
Bong erop.
Ja, dat blijkt dus werkelijk de Tubantia te zijn.
Welk jaar spreken we dan?
91. September 91.
Uiteindelijk, op die moment waren ook nog niet de middelen daar zo met sonars en dergelijke om te gaan zoeken? Of was dat al wel op een of andere manier toch voorzien technisch?
Sonar hadden we dan al wel en zo, en GPS ook. Maar die mannen hadden dat toch wel aan boord. Je moest je juiste positie hebben om het natuurlijk kunnen vinden. Dat is het probleem. Hè? Als een positie, dat is dikwijls bij benadering. Hè? Het is niet altijd juist wat er in de boeken staat of wat er in de archieven staat.
Ja. En deze foto was echt letterlijk die eerste
Nee. Deze was later al. Een jaar later. Het was zo, dus dan hebben we met die mannen erop gedoken. En dan hadden we dus plannen om terug te gaan. Maar wij hoorden eigenlijk niks meer van heel die ploeg van onder zee. Dus maar wij hadden zelf, ik had zelf met mijn collega Frank de Buijder, hadden we zelf een boot. En daar stond, in het begin was dat een kleine boot, dat was maar 4,30 meter lang. Dus dat is echt klein.
Ja, als we daarmee op de Noordzee te gaan.
Dat is echt klein. Dat is echt maar een badkuip eigenlijk. Ja. Maar... We hadden daar een motor op staan in het begin van 35 pk, maar dan hebben we later 60 pk. Ja. Dat is toch wel iets meer, wat ook niet echt...
Maar
als het echt goed weer was, konden we er wel in varen.
Ja.
Dus dat moest echt platte zee zijn.
Ja.
En dan, die motor, dat was maar... die gazendel, dat was maar één stand, dat was volledig open.
Voilà.
En zo zijn we daar toch beginnen op te duiken, met 2 dan eigenlijk. En konden we daar patraaspoorten en, ja. En Genèverflessen.
Ah, ja.
En...
ja, want daar hebben we ook foto's van, hè, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, voilà, dat is nog een foto. Dus,
ja, dat was al met mijn louter een boot en zo. Maar ja, dus, zo dook ik ongeveer op de Noordzee. Dus dat was nog niet meer breder en zo. Dat was,
ja, op circuit.
Ja, op circuit. En dan hier is al met een dubbel 10, maar de, een dubbel 12. Maar daarvoor was dat met een 15 liter in mijn bak. Dus eigenlijk 2 15 liter flessen konden we 2 duiken maken. En ja. Blijven we er liggen 6 uur.
Ja.
En dan deden we dus ook de tweede tij.
Ja, ja, ja.
En zo zijn wij daar dan op beginnen duiken. Tot ook op een bepaald moment dat we motorpannen krijgen.
Oh.
Ja, natuurlijk.
Dat, nu,
ja.
Dat kleine motorke, dat dan ja, echt dus, zei van, voor mij is het nu echt goed geweest. Ja,
ja. En dat was zo, we hadden dus hier een duik gedaan. En er was een Nederlands marineschip, die waren in de buurt oefeningen aan het doen. Ja. En die hadden ons al zien liggen en die, tussen de middag kwamen die af. Dus ja, met dat groot schip en we lagen in een auto top, zo, ja. In de zon.
Ja.
En die mannen die riepen, wat willen hier aan het doen? Ja, we zijn hier, we zoeken een videocamera bij. Ja, we zijn hier video aan het maken van dat wrak en zo. Ja, oké, okay, doe maar voort. Hè, ja. Nu, de tweede duik hadden we dus gedaan, 6 uur later. En we hadden een anker opgetrokken. We varen terug richting kust, hè, want ja, dat wrak ligt 35 mijl uit de kant. Uh-huh. Dat is 64 kilometer.
Ja, ja, ja.
Dat is alleen een onwaarschijnlijke afstand. Hè,
ja,
dus
dat is
beetje,
ja, ja, absoluut. Absoluut.
Met een 60 pk.
Hoe lang vaarde dat er toen op?
Ik denk dat we toch wel sticht goed was. Ja, toch wel zeker 2 uur, meer dan 2 uur.
Ja, enkel.
Enkel, meer dan ja, 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 2 uur.
En dan moesten ze de condities moesten dan echt, gelijk gezegd, platte zeeën.
Ja, ja,
dan...
ja, want anders kon er gewoon
nee,
niet geraken.
Nee,
dus dan moesten ze al de gas terugnemen en zo, dan was het onmogelijk. Heel die boot zat ook vol met naft en zo. Want, ja, dat was maar een klein, dat was maar een kleine originele nafttank, dus we moesten extra bidons bij hebben en een trechter en dan kapten we maar bij en zo. Ja. Dus ja, dat was eigenlijk...
Ja. Ja. Maar toch, allee, op een gegeven moment was het gedaan.
Ja, er was dus een motor vastgelopen. We vertrokken daar en we waren een paar kilometer weg en de motor liep vast. Nu, we hadden die boot al wel een tijdje, hè, maar dat was ook zo gekend. Dat, ja, er was weinig geld voor nog nieuwe dingen te kopen. Mm-hmm. We hadden nog altijd geen radio gekocht. Dus ja.
En dan gebeuren zo'n dingen.
En dan gebeurt het dus. En ik zeg, ja, tegen mijn maat. Ik zeg, wat gaan we doen? Ik zeg, ja... Nee, die Nederlandse boot, een marineschip, die lag daar. Hè. Ja, dat was natuurlijk, het beginnen waaien. Die mannen die zitten de Zodiac overboord, we zagen dat dus van ver.
Hè. Maar die waren dus gelukkig nog echt in de buurt.
Ja, 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 dat was een geluk, want wij lagen natuurlijk. Eigenlijk op de rand van de vaargeil ook.
Ja.
Dus het was eigenlijk heel gevaarlijk voor daar te liggen ja, ook.
Absoluut.
En je draaft af ook. Je hebt geen besturing meer als er een groot schip komt, ja.
Ja, was te hopen dat...
Dus ja, ik zou dat nu niet meer doen, voor alle duidelijkheid. Nee, maar toen...
Dat was pionierwerk uiteindelijk, voilà, een stuk. Bedoel...
Dat was echt, ja... Je stond eigenlijk ook niet met stilgebied, met 5 kilometer te varen, 10, 15,
ja,
20.
Ja, ja. En dat is met scha en schande, dat je dan zulke ervaringen moet hebben eerst om te
absoluut.
Weten...
Absoluut.
Oh, ik had dat beter een radio toch maar gekocht.
Ja, ja, absoluut, ja, ja. Ja. En die mannen kwamen dus af en motorpeek, dit en dat, oké. Okay. Die wou ons dan aan boord nemen met de kraan. Maar ik zeg, dat gaat niet. Dat zit hier vol met duikmateriaal en die benzine en zo. En die dingen die een boot gaat breken. Allee, als je mee eisen. Mm-hmm. Ze hebben dan gewoon met een koord achter dat marineschip gaan. Echt waar gebeurd. Ik heb nog een krantenartikel staan. Dat er die beschrijft. Maar ik kan eerlijk zeggen, ik durf geen foto maken.
Dat snap ik.
Maar we hebben er dus in dat marineschip aan boord gezet. In die
met zo'n kantine, klein
iets gaan drinken.
Geweldig.
En dan is dus dingen gekomen. Hè. De reddingsdienst is gekomen van Nel Chance.
Ja. Ja.
En die hebben ons dan... Allez, het marineschip die vaarde al naar de kant, maar dat gaat natuurlijk ook niet. Dat is ook geen speedboot. Dus... een stuk naar de kant en die anderen kwamen dan af, die hebben ons overgepakt en dan hebben die ons voor naar de kant getrokken. Hè.
Nee. Wat een belevenis.
Ja, ja, absoluut.
Maar gelukkig dat we er nu mee kunnen
ja, ja, absoluut, dat, absoluut. Dat, ik zeg het, ik zou het nooit...
Een stuk anders kunnen aflopen.
Ja, ja, absoluut. Want als je daar in de vaargel een groot containerschip of zo, die stoppen niet. Hè. Nee. Zelfs die zenuwen zelfs niet. Nee,
dat is gewoon... Erover,
ja. Voilà, dus ja. En als je dan nadenkt, ook s'avonds is het nog slecht weer geworden.
Ook al.
Dus hadden we daarin gezet en ook zo'n autotop, 4,30 meter, dat is niks. Nee, hè. Nee.
Dat had een goede film kunnen zijn dan later, in zoveel jaren later.
Inderdaad.
Maar enfin, het is beter zo dat het op een goede manier afvult.
Absoluut, ik zeg het ook. En ik zou het nu zeker niet riskeren met wat ik allemaal weet en zo. Het was natuurlijk een andere tijd. Ja.
Wat gaan we over het om op de Tubaanse te gaan duiken, zeggen ze dan? Hè?
Ja, inderdaad.
We gaan eens onder water.
Ja, nu het wrak dat ligt op tussen rond de 30 meter, 35 meter ongeveer, het diepste, denk ik. En dit is een van de een stuk van de hoofdmotor. De zichtbaarheid daar is altijd wel redelijk goed. Dus het is verder uit de kant natuurlijk. En je kunt er wel 10 meter tot zelfs 15 meter zichtbaarheid hebben.
Ja, ja.
In een tijd zaten er ook nog grote schuilen kabeljauw op. Dat doet nu natuurlijk ook al veranderd is en zo. Ja, ja, absoluut. Ja. En tijdens ons een van de duiken dat we erop waren, hebben we er... Dus ook Geneverflessen gevonden.
Ah, ja.
En ik weet niet, nu dat
nee,
we die
niet
ja, dit is nu nog een ding van een van de stoomketels. Een foto, dus dat is de, je ziet die ronde kant, dus dat is de voorkant van een stoomketel.
Ja, ja, ja.
En dat is dus ook gefotografeerd eigenlijk met redelijk goede zichtbaarheid. En wij vonden er eigenlijk van alles op. We hebben ook een grote koperen kookpot gevonden. Alleen nog allemaal van die dingen. Natuurlijk, ook patrijspoorten veel. Grote, klein, ronde. Natuurlijk, we waren maar met twee, dus we waren ook wel beperkt. Hetgeen dat we konden... Want dat was dan al echt een zware job. Als je zo'n zware patrijspoort of zo... Dan we nog eens wat verder gaan, kunnen we misschien zien. Hier ziet je een van die patrijspoorten. Dus dat ze nu die wielen, dat ze waren dus wielen met veren in. En dat was dus om die poorten op een gemakkelijke manier open en toe kunnen doen.
Ja.
Dat was eigenlijk een beetje het systeem.
Ja,
dus hetgeen dat je dus op de foto ziet, dat is trouwens Danny Hagen die daar op die foto staat.
Ja, inderdaad.
En je ziet dus, dat is nog een poort die in het wrak ligt, waar dat dus de wielen... Maar dat, je ziet dat die, als dat begroeid is dat moeilijk te herkennen. Hè? Want ik heb nu die originele poort erbij gezet.
Ja.
Maar het is echt... je moet een geoefend oog hebben om dat allemaal zo te zien.
Ja, maar dat is het op... Ik bedoel, ben... Absoluut geen fervente wrakduiker. Ik heb denk ik alles bij elkaar, denk ik 2 of 3 keer op de Noordzee. En ik denk ook Tubaantia een keer gedaan. Je moet inderdaad wel een beetje weten over... je moet het wrak kennen. Hè.
Ik denk dat er ook
bij jullie heel wat studie aan vooraf gegaan is om het wrak op basis van plannen te gaan visualiseren, memoriseren.
En je moet leren ook als je een vaarwerk... Als je nu, in dit geval is een patrijspoort, maar als ik die originele foto wegneem, gewoon weinig mensen zijn die kunnen zien dat dat een patrijspoort is. Hè? En daar moet je dus... dat leert je maar met te doen. Dat kun je ook niet op plannen leren. Ja, op een plan zie je wel een patrijspoort staan, maar dan onder water ziet je er helemaal anders uit.
Maar ik bedoel, plannen studeren om onder water bepaalde dingen toch te gaan herkennen
absoluut,
en te weten waar ergens dat je op het
absoluut,
vrak bevindt.
Ja, absoluut. Als je niks van een schip kent, dat kun je ook niet bij. Dat is de vuur of de achterkant. Of dat is een winch, of dat is een ketel, of dat is een machine.
Zijn jullie ook het vrak kunnen ingaan? Zijn er een plaats waar het kan?
Nee, eigenlijk niet.
Alles is echt compleet ingestort.
Er was één plaats die echt... En dat ziet je misschien in een van de volgende beelden, hè. Dat is nu nog een van die...
Ja, dat is zo'n patrijspoort.
Een heel grote dan, want die is zeker 2 meter of zo. Dus dat waren gigantische patrijspoorten. Natuurlijk, voor die met 2 aan boord te trekken in ons bootje, dat was al niet simpel.
En dat bootje hangt dan waarschijnlijk zo.
Dat was dus echt werken.
Dat zal
maar dat is dus volledig bronzen. Massief bronzen.
Met mijn botten.
Maar er is dus een deel op het wrak dat eigenlijk nog... Hier zit je een porseleinen bad, hè, dus die aftekening
die witte,
van dat wit.
Die witte randen,
En dat is dus ook van een luxe hut en zo, want gewoon mensen die hebben dat niet aan boord. Maar dat is een foto die al heel lang geleden... Dat was dus echt in de beginjaren dat we erop duiken. dat ik die genomen, dat is nog meer Nikonos, dat waren dus dia's. Hè, en, ja. Dat is dus toen gefotografeerd.
Ja.
Maar dat was ook bijvoorbeeld het deel van het wrak dat nog vrij intact was, dat was de boog.
Ah, ja.
Die boog zit ook een van de beelden, zit er bazen. Dat kun je dus zien. Ah, ja, hier, voilà, hier je dus, ja. Dat is de boog, dat is Danny Hagen die ernaast staat.
Ah, ja, dat is een filmcamera. Ja. Ja. Ja.
En die was nog vrij goed intact en zo, maar dat is ondertussen ook verdwijnen. Alleen die winch, ja, ja, dat is volledig ingevallen. Kun je niet meer fotograferen zoals het er nu is. Dat is volledig weg. Ja.
Oké. Okay.
Dus die wrakken, ja, die gaan ook achteruit.
Ja, dat verwijdert uiteindelijk dus, ook. Dus, ja, ja. Dat verzandt waarschijnlijk ook en valt in. En
als
verwijden.
Ik daar terugkwam, dan stond alleen die winch op het zand daar. En die poog, dat was eigenlijk volledig.
Wanneer was de laatste keer dat je erop gedoken hebt?
Dat is toch al, denk wel 8-9 jaar geleden of zo. Ja.
Dus zeker tegen toen en nu zal het waarschijnlijk al helemaal...
Spreek ik dus het begin was 91, dus spreken we al voor meer dan 30 jaar. Hè.
Ja. Dus, inderdaad. Ah, en dat is zo'n stoomketel dan...
Dat
een
is
koffie, of een...
Een theeketel is dat. Dus een theeketel. Dat stond dus in de salon en konden ze dus thee... Dat was dus van binnen een stenen pot was daarin. En daar was dus het heet water dat weer met stoom verwarmd. En zo werkte dat. Hè. Dus,
en die hebben jullie ook gevonden?
Ja.
Mooi.
Die hebben we, een van die duiken heb ik
ook volledig in koper laten.
En dus met een bronzen plaatje erop met de naam, het merk, Aquatile of zoiets, was het merk van die theeketel. En het wil lukken, want nu hebben we er een gevonden. Ook, het is zo dat ik die ook herkend heb op de Lusitania. Dus dat werd op die schijpen allemaal.
Ja, dat is een leverancier die dat voor verschillende schepen maakte.
Waarschijnlijk. Maar deze die was wel samengedrukt en zo, dus je kon eigenlijk moeilijk zien wat dat was. Het was maar eerst... Ik zag wel dat dat brons in koper was, dus ik heb het naar boven gehaald. En dan hebben we, met dat een beetje terug die vorm te geven, hebben we gezien en kunnen lezen wat dat...
Dat zag er niet zo uit dat je naar boven haalt.
Nee, absoluut niet. Ja. Nee. Het was ook samengedrukt van boven, dus... En ook die stenen pot van binnen, die was...
En hoe deed dat dan... Want eigenlijk, als je hem nu zo hier op de foto ziet, dan zou je zeggen dat hem quasi intact is, eigenlijk.
Ja, dat wordt in een basis van zuur gelegd. En dan gaat die aangroeiing, die kalk en zo, dat gaat
er allemaal af.
Ja.
Oké. Eens kijken naar de volgende.
Ja, dat is hier toch nog een stuk van dek dat nog redelijk intact is, met waar het dus patrouillepoorten hebben ingestaan en zo.
En die twee ronde openingen, eigenlijk. Ja.
Maar ik heb er niet zoveel foto's van ze. Nee. Ik heb dan over dat ik zeg... 8-9 jaar geleden heb ik er nog eens op geduikt en dan heb ik nog een aantal foto's gemaakt tijdens een duik daar. Maar het is niet zo dat ik door mijn camera... Ik heb misschien wel 50 keer op het wrak geduiken, maar een paar keren maar met de camera. In een tijd, in het begin, dat was dan nog met Nikonos, dat was helemaal moeilijk en zo. Ja. Dus
eigenlijk de beelden die we nu hier zien, die zijn best wel vrij uniek eigenlijk.
Ja, absoluut.
Zeker dat we ze kunnen vastleggen net op het moment absoluut. Dat het nog herkenbaar was.
De boog en zo, dat gaat er niet zo niet meer kunnen fotograferen. Nee. En dat is ook het ding van foto's te maken.
Die
moeite te doen om foto's te maken. Dat je dingen vastlegt, die zullen verdwijnen. Hè. Dat is heel simpel. Of die al verdwijnen zijn nu. Hè. Dus...
Er is ook op gefilmd, zei je. Is daar nog iets mee gedaan?
Wij hadden dus een filmbeelden gemaakt. En ik heb dus thuis nog een kopij van die filmbeelden. Onder andere ook op de Roompot. Dat was natuurlijk met Super 8 nog. Dus dat is natuurlijk niet die... Nee, Super 8 niet, sorry. Video 8.
Video 8, ja. Want Super 8 is nog voor.
Nog voor, ja. Video 8, zijn verkeerd. Ja. Dus we hadden van een firma in Antwerpen, van Sony, die grote verdeler van Sony, was dat we een onderwatercamera in Brakeling gekregen. En daar hebben we dan videobeelden mee gemaakt.
Cool.
Maar het zijn ook maar de weinige beelden die er
dan
bestaan.
Eigenlijk van zijn.
Dus
toch zeker in die staat van het wrak.
Dikwijls dat gezegd wordt, die beelden zijn niet goed. Maar het zijn wel de enige beelden die er zijn. Dus,
en op dit moment kunnen ze niet meer gaan maken, de beelden. Dus zijn super uniek op die momenten. Ja.
En dat was dat is dus een bronzen Boeddha-beeld. Dat was dus... tijdens een van mijn duiken, dan gingen we ook al, dat was al een beetje later, dan gingen we de vrienden van S op den Berg, Roger Winkelmans. Die had een rib van 7,5 meter met 200 pk op. En dan konden we daar dus echt...
Ja, op een half uur zijn we.
Voilà. En tijdens een van mijn duiken, er was een jongen bij mij, dat was zijn eerste duik op de Tubantia. En die wist, er zat een heel grote lading Genèverflessen in van Lucas Bols. Misschien, ik dacht dat er 20.000 of zo in zat, van die lading. En die jongen, die wou dus een paar Genèverflessen nemen. Ik zeg, luister, als we in de buurt komen van die Genèverflessen, zal ik teken doen. Hè, dan kun je, dat was zo een beetje een gat dat er was. En daar lagen die in. Je moest daar zo wat graven en dan kwamen er weer nieuwe flessen aan. Zeg, dan kun je daar wat flessen bij meenemen. Zeg, kon ik wel wat verder eens zien. Terwijl, hè. Dus ik zwom effectief. Ik zag die plaats. Ik doe een teken naar hem. Die begint er zo wat te graven. Ik zwom zo wat verder in. Ik zie onder een ijzeren plaats zo... is een koperen balken. En ik pak dat en ik trek dat bronzen Boeddha-beeld eruit.
Een Boeddha-beeld. Hoe komt dat dan?
Dat was waarschijnlijk decoratie van het schip.
Ah ja.
Omdat Nederland, die hadden dus ook kolonies.
In Indonesië en zo. Ja, voilà. Ja, tuurlijk. Ja.
En dat was de reden waarschijnlijk.
En dat zal de link geweest zijn dan.
Ja. En ik, natuurlijk, dat weegt toch... 12, 13, 14 kilo of zoiets. Dat is echt massief.
Ja.
Frans. Zeg, ik kon dat zo niet meenemen. Dus ik pak mijn F-ballon. Ik trek die van tussen mijn flessen, zoals je het straks gezien hebt. Ik bind dat rond je nek. En ik stuur die naar boven. Hè. Dus ik kom daarna terug bij die jongen. Ja, die wist natuurlijk van niks. En die had zijn flessen. En wij terug als een dag beëindigd. Hè, terug onder de lijn naar boven. Nu, gingen we natuurlijk die parachute ophalen. Uh-huh. Die was daar ergens ontraven. Dus gelukkig zagen we hem terug. Want het kan ook gebeuren dat er een leksje in de parachute is of zo.
Ja.
Dus gelukkig hebben we hem kunnen oppikken.
Uh-huh.
En die jongen die zegt tegen mij, ga je hier een bronzen Boeddha gevonden? Ik zeg, ga je het om mij gevraagd voor een Genèverflessen? Ik heb mij afgezet bij de Genèverflessen. Ze hadden gezegd bij de bronzen Boeddha, dat ik. Maar ik kon er toch wel lachen. Het was eigenlijk wel een beetje een joke. Maar.
Ja, tuurlijk. We hebben ook een foto dat het helemaal opgekeken is.
Ja, inderdaad. Dat is mooi, dus in mijn living. Dat is een van de mooiste stukken die ik eigenlijk
zijn.
Heb.
Ja, absoluut. Dat snap ik. Ja, zeker ook heel de geschiedenis.
En daar beneden zit je dus die Genèverflessen staan ook nog van de Tubantia. Ja. Dus dat zijn wel mooie herinneringen van dat beeld natuurlijk. Ja, dat is onvervangbaar. Hè. Het is niet dat dat echt grote waarde heeft, maar voor mij wel natuurlijk. Omdat
natuurlijk.
Het uit dat wrak komt. En,
absoluut. Absoluut.
Dat is wel plezant.
Ik denk uiteindelijk... vaak heb je, ik wil die discussie hier niet gaan voeren, dat is zeker niet de bedoeling, want ik begrijp dat absoluut, waarom dat je van die dingen graag meeneemt van wrakken. Er zijn mensen die er absoluut niet voor zijn.
Ja, natuurlijk.
Maar ik begrijp natuurlijk. Dat wel, dat je, zeker op zulk wrak, dat je...
Natuurlijk, ja.
En hier zijn ook geen slachtoffers opgevallen aan dat wrak.
Ja, natuurlijk, ja.
Hey, dat is een heel andere situatie dan
dat
je van
wrak komt. Ik begrijp ook wel dat er mensen zijn die daar tegen zijn, dat je daar iets van neemt. En het is ook zo dat ik bijvoorbeeld nu op de Lusitania duik, en die is volledig verboden, en daar sta ik ook 100% achter.
Ja, tuurlijk.
En ik zal er ook nog geen halve vijf van meenemen, maar... Toen was het ook nog een beetje een andere periode. En nu is het ook allemaal meer beschermd en zo. Je kunt het ook niet meer doen. Het is heel simpel. Ja. Het is beschermd, punt aan de laan.
Ja.
Dus,
En ik bedoel, ik heb gezegd, het was een heel andere tijd.
Er was niks. Er werd ook nooit iets gevraagd. Nu is dat constant controle.
Natuurlijk.
Dus werd er nooit niks meer. Ja, er werd wel eens... We krijgen wel eens controle, ik zal zeggen, naar drugs en zo. Hè. Dus dat is ook geen drugs van grote schepen.
Ja, natuurlijk.
Onland brachten en zo. Ik had dus met een rib kwam. Maar die patraspoorten, er zijn niemand die het van...
Nee, natuurlijk. Totaal andere tijden in die momenten. Ja, en voilà, nog eens een detailje van
dat zijn dus die Genèverflessen. En dat is ook wel...
Maar leeg waarschijnlijk.
Nee, er waren nog veel volle bij. Ja, absoluut. Maar wat het probleem was... Dus door de druk was die stop er wel wat ingeduwd, want ze lagen op 30 meter. Natuurlijk, die stop die zit terug uit. Dus met naar boven komen.
Pats.
Ja, waren dus bij die sprongen. En nou, dat stonk verschrikkelijk. Hè. Als ja, dat in tuurlijk. De boot gebeurde, dat was echt je stink. Maar eigenlijk, de kleur van die Genever, dat was nog juist hetzelfde. Hè.
Ja,
dat was echt... Maar...
Best niet
ik heb het niet, nee, ik heb het niet geprobeerd. Ik ken mensen die dat geprobeerd hebben, maar die was er toch even niet zo heel goed van. Dus ik heb het niet geprobeerd. Echt.
Dan is dat over dan even aan de rand van de boot moeten gaan hangen of zo waarschijnlijk.
Nee. Het was ergens op een ander plaats dat maar, gebeurd is. Ja. Maar die zei, dat was echt de straffen uithangen. En die zei, oh, ik kan het toch eens proeven, maar ik heb het niet gedaan.
Nee, dat snap ik. Nee. Daar zou ik precies ook niet echt de kandidaat voor geweest zijn.
Maar nu, er was nog wel een verhaal over die Geneverflessen. Want we hadden dus er een hele boel van gevonden. Hè. En ik zeg tegen mijn maat, de Frank de Buit, ik zeg, ja, weet je wat, jong? Ik zeg, ik begon er een deel verkopen aan het Genever Museum van Bols. Uh-huh. Want dat was van Bols. En die mannen van het museum, die waren direct akkoord. Dus die kopen van ons 6 flessen. Of misschien 9 flessen of 6. Ik weet het al niet meer. Dus die kopen een aantal flessen van ons. Oké. Maar wat hadden die nu gedaan? Die hadden misschien 3 of 4 van die flessen aangeboden bij Sotheby's.
Oké, okay, ja. Ik hoorde dat aankomen. Ja.
En dat was, ik vergeet het nooit, dat was op... Er was dus een krant die behoorde dat... Sotheby's, die begonnen daar reclame te maken en zo. Mm-hmm. En er was dus een Nederlandse krant, die was er te weten gekomen. En die was te raden gegaan bij een wrakduiker, Paul de Keijzer in Nederland. Dat was wel een bekende wrakduiker, mm-hmm. die ook veel op de Noordzee. Mm-hmm. En die wist dus dat verhaal van de Tubantia. En die mannen die dachten dus dat we dat goud uit dat wrak aan het halen waren. En zo kwam dat in de krant, maar dat was op 1 april. En ik kreeg dus in eerste maand een telefoon, dat stond gewoon roodgloeiend. Uh-huh. Dus van overal krijg ik telefoons, van kranten, van televisie, van alles. En allemaal over dat natuurlijk. Maar ze dachten eerst dat dat een grap was, maar ja, dat was eigenlijk geen grap.
Nee, in april, dus, dat zouden
ja, denken. Ja, dat was een vrees een beetje, maar op een deur snapten ze dat dus wel echt was. Ja, en dat brak de heel los, hè. Allee. En dan, de wijk ernaast, toen we op de verpagina van het laatste nieuws. Op de verpagina, hè. Ik heb ze er nog liggen. Allee, ja, ze is er ook bij trouwens.
Ja, we kunnen eens gaan kijken. Ja, hier, dat is dan
maar dat was het eerste artikel, dat was in het Algemeen Dagblad in Nederland.
Ja.
Dus ja, dat heel brak los, hè. Want alle... Ja, die lezen allemaal de kranten van elkaar.
Ah, ja, tuurlijk.
En dan beginnen die te zoeken. En we hadden dus een kleine, geen firma eigenlijk, maar Seaview Underwater Audiovisuals hadden wij gesticht. En daar organiseerden wij een filmfestival mee en dergelijke. Mm-hmm. Dus die begonnen te zoeken. Hey, Seaview, waar is dat gevestigd? Kwamen die bij mij en neem ik ze op de deur van mijn thuis.
Opa van Uprit.
Echt waar, joh. Echt, dat was onvoorstelbaar. Ik zeg, wat gebeurt er hier?
En eigenlijk over niks, hè?
Ja.
Tol.
Maar omdat dat zo... Voor hun zo geheimzinnig gebeurd is, met die flessen alleen. Allee, vermoeden die, dus dat was echt meer. Daar...
ja, dat maakt het wel helemaal uniek om zo rond
inderdaad, die dingen dat zijn natuurlijk verhalen, ja. Je kunt het eigenlijk niet verzinnen.
Ja. Ja, goudschat in de zee, maar ook heel oude Genever. Voilà.
En ja, dat was eigenlijk wel... Allee, ja. We hebben er nog veel mee gelachen ook.
Ja, dat is wel.
Is het in Umo is dat gekomen. En,
is het waar?
En, maar dan krijgen we ook reacties van die mannen onder zee.
Ja.
En die hebben ons coördinaten gestolen. Zo. Ja. Allemaal van die dingen. Ja, je weet ook, er is concurrentie in op die... Allee, lekker.
Ja, maar dat is wel
zoals
effectief.
Zoals in alles. Hè. Ja. Ja, ik moet het ook niet vertellen. Nee. Dat is gewoon zo. Ja. Maar ja... Oké, eigenlijk was het fun, hè, gewoon.
Ja, ik wou net zeggen, als je er nu op terugkijkt, ja, dat zijn verhalen die dat je, zoals nu bijvoorbeeld, kunt terug naar boven halen.
Voilà.
Ja, en dat is gewoon hilarisch eigenlijk, voilà. Hè, uiteindelijk. Hè.
Absoluut.
Op die momenten heb je wel zoiets van, wat is dit hier allemaal? Ja. En dan zouden we liever hebben dat het allemaal niet aan het gebeuren was. Ja, want, hè,
maar op de deur, dan zaten we echt niet meer gerust. Hè.
Nee,
dan
snap ik.
En de radio, en dit, en de NOS.
Wat ik me nu echt afvraag, zijn er dan mee naar Sotheby's gegaan met die Genever-flessen? Wat is daar gekomen?
Ik denk dat ze in Imber gefaald zijn geweest. Ah, ik denk dat ze
want
dan...
ik dacht dat je daar naartoe aan het gaan waard. Dat nee, die flessen nee. dan niet eens nee, nee, nee. een pak meer waard gingen zijn nee, dan ze, dat Gelder uiteindelijk
gekregen. Ik denk dat ze ze uit dat verkoop genomen hebben. En Bols, maar die stond ook dus daar in het museum. We hebben trouwens ook een verkocht aan een gast die Genever Barra in Antwerpen.
In Antwerpen.
Het is een café die...
Ah, de Vagant. Ook, de Vagant.
Inderdaad.
Badoekske.
Ja. Die had er ook van als heen gekocht.
Het is al heel veel jaren geleden dat ik daar nog binnen geweest ben, maar moest ik dan toch eens naar passeren in Antwerpen? Ja. Ga ik eens binnen gaan en ga eens zien of ze er nog staan?
Want het was zo, dat was niet echt om geld te verdienen, maar ja, de renovaren, dat kost dan ook allemaal geld. Dus we proberen natuurlijk ook langs alle geld een stukje van terug te krijgen. Als we dan toch eens iets zonden, zoals dit, dat was natuurlijk ook geen massa geld. Dat verstand zelf ook. Maar we gingen ze ook niet gratis weggeven, omdat we wisten, die willen dat wel hebben.
Natuurlijk, je hebt gelijk. Voilà.
Voilà, en dat is een beetje het verhaal van het goud van het Tubantia. Dat is dan nog eigenlijk een verhaal uit voortgekomen. Dat was zo dat er dus... wij duiken er regelmatig op. En er waren andere teams die dat wisten. En dat was een bepaald team. En die hadden op dat wrak een brandkast gegooid. Maar dat was een brandkast die kwam ergens uit een gerecht of zo. Dus die was al opgeoald geweest. Uh-huh. Hey, die was begroeid en alles. En die mannen die hadden bakstenen erin gestoken. Die togen ook terug. En die op dat wrak gegooid. En die hadden gedacht dat wij, met ons getweeën, die gingen vinden.
Uh-huh.
Maar dat was pech. Het was de team van de Yves Pijperstraat, met een duifstaar.
Uh-huh.
Die hebben die gevonden. Natuurlijk, die zagen die brandkast en die was gewoon zoals echt. Hè. Wij hebben hier de brandkast van de Tubantia. Dus die hebben alle moeite gedaan voor die bouwvertalen, wat natuurlijk niet gemakkelijk was.
Natuurlijk
een brandkast, dat is ook al niet zo simpel, maar die hebben die er dan toch uitgehaald. Die hebben die open gedaan aan boord.
Ja.
En er staken dus bakstenen in en een plakkaatje. Dit is het goud van de Tubantia.
Ook weer een heel mooie anekdote.
Voilà, inderdaad.
Om er te zeggen van die rivaliteit die er dan toch wel is. Maar deze is dan op een ludieke manier. Dat je dan,
maar er heeft dus lang een foto op de Dive Star gangen. Met Yves Pijperstraat, bij die geopende brandkast.
Zalig.
Maar dus die heeft een brand aan boord gehad, zoveel jaren geleden, en dan is dat eigenlijk verloren gegaan.
Dat is ook heel spijtig.
Ja, dat is heel spijtig, want ik heb lang geprobeerd om te zoeken of er nog een tweede foto of zo was, maar dat heb ik niet kunnen vinden voor een van mijn vorige boeken.
Ja. Mensen die nu het wrak zouden willen gaan bezoeken, wat raden aan? Hoe beginnen ze daaraan, als ze weten? Uiteraard wel een beetje wrakduik, opleiding gehad, ervaring hebben, vermoed ik. Want het is geen eenvoudig wrak, denk ik.
Weet je wat? Als het echt tegen springtij is, dan kan er wel serieuze stroming staan. Hè? Maar als het tegen doodtij is, dan staat het lang stil. En het is goed zichtbaarheid. Het is niet echt moeilijk om te duiken daar.
Nee.
Het enige probleem is dat het ver van de kant is. Het is 35 mijl, dus je hebt wel een goede boot nodig.
En de diepte is ook niet zo...
Nee, de diepte is 30 meter, maximum dus 35 en zo. Dus, maar het duikt rond de 233, denk ik.
Dat is
niet echt een probleem.
Nee. We hebben al gezegd dat het wrak eigenlijk... Zeker nu, tegenover 9 jaar geleden, dat jij de laatste keer daar bent geweest, was het al behoorlijk veel afgetakeld tegenover helemaal in het begin dat je het gevonden had, het wrak. Nu zal het al helemaal zo zijn, maar denk je dat er nog kostbare of waardevolle dingen op te vinden zouden zijn op dit moment?
Ja, absoluut. De gasten aan boord, die hadden ook juwelen aan en die hadden ook kostbare dingen bij. Hè. Dus dat zal er zeker nog wel liggen. Ja, natuurlijk. Of dat je dat gaat vinden, dat is een andere zaak. Er was ook een massa zilverwerk aan boord. Hè, want in die periode...
Bestek en dingen,
dat was allemaal zilverwerk. Ja. Hè. Ja. Champagnekolers en noem maar op. Dus dat was allemaal aan boord. Hè. Dus we hebben van... We hebben wel wat borden gevonden, maar dat waren niet met tekeningen op of zo. Dus dat was eigenlijk een beetje teleurstellend. Dat was niet van eerste klas, denk ik. Maar dat is natuurlijk, met springstoffen en zo erop gezeten.
Dat is het
probleem. En er zal ook heel veel onder die platen liggen en zo.
Ja,
maar absoluut liggen daar nog...
Ja.
Nog veel dingen op.
Dus eigenlijk ja, toch nog altijd wel de moeite om op te gaan duiken.
Ja, absoluut. En zo wrak dat blijft komen. Dat zand dat schift ook altijd in de Noordzee. Hè. Dus er komen stukken vrij, er komen stukken bedekt en zo. Dus ja, absoluut, dat er nog zeker waardevolle dingen liggen.
Ja. Is dit voor u een van de meest bijzondere wrakken dat je gedaan hebt? Of, allee, ik bedoel, qua beleving, qua verhaal dat je er dan van hebt?
Qua verhaal, zeker en vast. Hè? Ja. Ja, het is zo'n onwaarschijnlijk verhaal.
Ja.
Dat je, allee, ja, ik denk dat toch wel voor iedere wrakduiker dat wil gaan aanspreken.
Ja,
hè?
Ja, ja. Vanaf dat het woordje goud valt, dan gaan die oren open.
Voilà,
hè, dan,
absoluut. En als je dat dan... Want er is ook een, was ik nog vergeten te zeggen, er is ook een BBC-documentaire over geweest in de jaren 70. Maar ik heb nu geprobeerd van hem terug te vinden, maar ik heb hem niet direct kunnen... Maar ik heb ik heb hem van Gelijven ergens gezien.
En op YouTube ook nergens niet te vinden?
Nee, ik heb hem niet kunnen... Maar misschien dat ik niet echt... Maar het bestaat in ieder geval, BBC-documentaire, in denk van de jaren 70 dat was.
Dus dan heeft de BBC hier ook mee een ploeg geweest om daar...
Maar niet op te duiken of zo. Nee. Maar ze hebben wel het verhaal geproefd.
Het verhaal gewoon.
Ja,
en dan, kijk,
ja. Er waren geen onderwaterbeelden volgens mij bij. Ja. Maar, dus als... Nog een van de dingen, dus dat BBC daar... werk van maakt, ja, dat zijn toch ook niet de eerste en de beste.
Nee, voilà, dat wil ook wel zeggen dat dat een verhaal is dat tot de verbeelding spreekt.
Absoluut,
en dat,
ja.
Bij de mensen ook wel.
Dat is ook gebeurd en er is nog iemand anders, nog een Nederlander die ook in een tijd bij mij geweest is, die ook een boek erover geschreven heeft, want die heeft daar foto's van ons gebruikt en zo en, en dergelijke. Dus, maar ja. Ja, dat verhaal, dat blijft eigenlijk wel...
Is dat het... ik ga eigenlijk bijna de vraag kunnen beantwoorden. Zelf is niet het eerste schip of het enige schip dat je ontdekt hebt, hè, zeker. Hè? Want je hebt nog wel een ander schip, de Roompot, dacht ik.
Ja, maar het was ook niet zo. Want dat was, ik denk dat we in hetzelfde jaar waren, dat onafhankelijk van elkaar, dat de Tubantia ontdekt is geweest.
Ah,
en een ander team, dat was Dirk Termouten, met zijn zoon Thomas. Die hebben we... Heb ik toch horen zeggen, in datzelfde jaar hebben die ook de Tubantia gevonden.
Ah, okay,
ook in 1991.
Ja, voilà.
Ja.
Okay.
Maar dat was eigenlijk onafhankelijk van elkaar, want wij hebben het wrak eigenlijk gekregen van de visser.
Ja.
Dus we hadden niet de juiste coördinaten, maar als we dan daar op zee waren, heeft hij de coördinaten gegeven. Het was niet zo dat we tot coördinaten van directeur Mouten, ja, die zouden sowieso toch niet gegeven hebben, want dat was eigenlijk ook allemaal een beetje concurrentie en zo.
Exact,
dus,
ja, maar dat is iets dat je wel hoort bij de... Dat is bij vissers ook zo uiteindelijk. Hè?
Ja, voilà. Want in dat verhaal is dan in Numa gekomen en zo. Ja, en dan die mannen van de kust reageren erop. En waar reageerden terug? Ik weet het allemaal. Ja. Maar ja, oké. Dus,
dat is de goede avondtijd, ja, dat ze zeggen dan. Ja. Voilà. Okay.
Dat was ook wel natuurlijk een beetje jaloezie. Maar, kent
maar dat is ook logisch. Dan,
ook omdat we ermee in de pers kwamen, eigenlijk ongewild, hè, zijn we ermee in de pers gekomen. Maar natuurlijk, bij die mannen zat dat natuurlijk scheef. Hè, maar okay.
Ja, maar uiteindelijk is dat ook logisch. Hè, als je alle twee met hetzelfde bezig zijn, gepassioneerd bezig zijn, erop gebeten zijn om dat te vinden dingen... Ja, dan is dat logisch dat je...
Dat was onder andere een van de wrakken waar ook die Nederlanders jaren achter gezocht hadden. Hè. Dus, maar ja, in die periode was het moeilijk om 35 mijl uit de kant. Je moest al een serieus schip hebben en zo. Ja, dus dat was niet zo vanzelfsprekend. Hè.
Nee, tuurlijk niet. Oké, cool. Heel tof verhaal. Ook heel knappe foto's, heel veel opzoekwerk bij geweest, denk ik, Fik. Je hebt daar geen boek over gemaakt, hè, zelf, hè, over de Tubantia.
Nee, over de Tubantia apart
Maar het is wel
maar
verschenen.
Maar het is wel verschenen in mijn vorige boeken, waar ik dus een beetje biografie gemaakt heb.
Ja.
En daar staan die verhalen ook van die brandkast en zo. Ja. En dat staat er dus allemaal
en ook in duikmagazines en
dergelijke. Ja, tuurlijk, Maar dit is al lang geleden. Dat was ook verschenen in duikmagazines, maar dat is al... veel meer dan 10 jaar geleden, 13 jaar geleden of zo. Er zijn dus mensen van nu, die nu zijn, de laatste jaren, die weten er allemaal eigenlijk niet veel of niks van.
Het begint zo stilkens aan ook, waar we niet van spreken, een nieuwe of een andere generatie te zijn.
Ja, absoluut. Hè.
En dan is
misschien
wel eens,
meer dan één generatie.
Voilà. En dus daarom ook leuk, omdat we via deze podcast dat verhaal toch nog eens
te kunnen doen. Dat vind ik ook wel plezant, omdat we nu op deze manier... dat verhaal dan ook kunnen brengen, ook voor de mensen die het niet weten en zo. Nee, en dat ook weer spannend is als ze toch eens gaan duiken op de Noordzee en ze komen op de Tubantia, dat ze een beetje weten...
Dan zit dat verhaal in dat achterhoofd en dan kunnen ze daar in hun verbeelding toch zoeken, nog ergens... en het minste dat je ziet blinken, dan denk je van, ja, bingo.
Ja,
zo gaat dat dan uiteindelijk. Hè.
Ja.
Cool. Ik vond het een super, super interessant verhaal, Vic. Zoals ik zei in de inleiding, we gaan het niet bij deze keer houden. We gaan absoluut nog wel eens uitnodigen.
Ja, er zijn nog veel verhalen.
Dus, voilà, daarom. Dus heel goed. Vic, ik wil je heel hartelijk danken om tijd vrij te maken om naar onze studio te komen. Onze allereerste opname hier. Ik hoop dat het een beetje bevallen is.
Zeker in vast,
ik denk dat we in een toffe setting zitten om vanaf nu al onze afleveringen hier, zoveel mogelijk van onze afleveringen hier te gaan doen.
Ja, ik vind het fantastisch dat het op die manier kan gebeuren. En, het is echt professioneel en zo. En dat is wel zeker een pluspunt.
Dank je wel. We doen ons best en we proberen elke keer... uiteindelijk doen we het ook allemaal... voor de lol en omdat we het plezant vinden, omdat we gepassioneerd zijn met het duiken en dat we er graag ook dat delen en dat we graag mensen verhalen laten vertellen. Maar uiteindelijk begint dat dan een vorm aan te nemen dat het inderdaad richting het professionele gaat en daar zijn we best wel trots op. Dat is leuk, hè. Rest er mij eigenlijk enkel nog aan onze luisteraars en onze kijkers te vragen om ook ons te gaan volgen op sociale media. We zitten op Facebook en op Instagram. Daar kan je altijd alles mooi volgen van welke afleveringen dat er nu gepubliceerd worden of welke activiteiten dat we gaan doen. Als je ook op Spotify of op Apple Podcasts of eender welk ander platform ook nog een review zou willen laten of nalaten, dat zou altijd heel tof zijn. En dan... kijken we uit naar onze volgende aflevering. Tot de volgende keer. Bye-bye. Bedankt, Vic.
Dank u.
De Polygon Seahorse Podcast.